En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samen sprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mij welbehagen heb. Hoort hem. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordigheid waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijke verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogvaderlijke heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, en als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij erop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat u gelezen is, 2 Petrus 1 en daarvan vers 19a. 2 Petrus 1 vers 19a. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Je lirai la texte aussi en français. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Gemeente, wij leven in een tijd vol onzekerheden. En op een bepaalde manier kun je zeggen, is dat natuurlijk altijd zo. Want wij weten niet wat de toekomst allemaal brengt. Maar zeker in deze tijd merken we dat. Een tijd van economische crisis. Van onzekerheid. En die onzekerheid merk je overal. Waar kun je nu echt nog op aan? Wat is er in zo'n tijd nog vast en betrouwbaar? Of misschien heeft u of jij die vraag wel heel persoonlijk, veel dichterbij dus. Als mensen je tegenvallen misschien, op wie kun je nu echt aan? Of bij onzekerheid over de toekomst? Bij geestelijke vragen. Hoe kun je nu de Here leren kennen? Hoe weet ik nu of de Here mijn zonden vergeven heeft? En hoe kun je nu leven tot eer van God? Waar kun je dan vastheid vinden? Grond onder de voeten. Gemeente, vanmorgen horen wij waar die vastheid te vinden is voor u en voor jou en voor mij. Het woord van God is vast. Want God is de sprekende God. Hij komt tot ons in zijn woord. En dat woord is vast. Rotsvast. Volkomen betrouwbaar. Dat is vanmorgen het thema voor de prediking. Gods woord is vast. Dat blijkt in de eerste plaats in de vervulling ervan. In de tweede plaats in de oorsprong ervan. En in de derde plaats in de vrucht ervan. Gods woord is vast. Dat blijkt in de vervulling, in de oorsprong en in de vrucht. Het profetische woord, het woord van God, is allereerst zeer vast in de vervulling van wat de Heere belooft. En dat is iets dat Petrus de gelovigen in Klein-Azië en ook u en mij vandaag in wil prenten. Hij schrijft deze brief vlak voor zijn sterven. Dat zegt hij zelf, de tabernakel, de tent van zijn leven, zal binnenkort worden afgebroken. Maar hij wil nog één keer benadrukken, onderstrepen, hoe vast, hoe betrouwbaar het woord van God is. En daarom gaat de kerk niet ten onder. Daarom raakt de jonge christelijke gemeente haar houvast niet kwijt als de apostelen wegvallen. Want het fundament blijft. En dat is het woord van God. Het woord dat leeft. En dat eeuwig blijft. Petrus is daar zijn brief mee begonnen. In vers 3 en 4 leest u dat van dit hoofdstuk. Toen hij wees op de beloften van God. De grote en kostbare beloften die de Heere gegeven heeft. En die beloften zijn betrouwbaar. En dat schrijft Petrus hier vooral over de belofte van de wederkomst van Christus. Vers 16. Wij hebben u bekendgemaakt de kracht en de toekomst, of de heerlijke wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Want er waren daar in de gemeente in Klein-Azië mensen die dat in twijfel trokken. In hoofdstuk 2 en 3 gaat Petrus daar verder op in. Die dwaleraars die gaan op in het leven hier op aarde. Ze leven zich uit in de zonde. En de wederkomst van Christus om te oordelen, daar spotten ze mee. Zo lezen we het in hoofdstuk 3, vers 4. Waar is de belofte van zijn toekomst, van zijn wederkomst? Wat is daarvan te merken, zeggen die mensen? Helemaal niks, toch? Alles blijft zoals het altijd al was. En wat Petrus en de andere apostelen daarover gezegd hebben, dat zijn fabeltjes, mythen. Nee, zegt Petrus, dat is niet waar. Wij zijn geen kunstig bedachte fabeltjes nagevolgd. Ik heb jullie geen sprookjes verteld. Het woord van God, dat zijn geen fabeltjes, maar feiten. De Heere maakt ons in zijn woord niet wat wijs, maar hij wil ons wijs maken tot zaligheid. Het woord van God is waar, is betrouwbaar. De Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En daarom is het juist van zo groot belang dat wij de Heere zoeken. Dat je in hem vergeving vindt van je zonde. En daarom roept Petrus daartoe op om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat wil zeggen om daar persoonlijk zekerheid van te zoeken. En daarom spoort hij aan tot een heilig leven met de Heere. Zeker de Heere heeft nog geduld. En daarin laat hij weten, ook vanmorgen nog, dat hij het behoud van zondaren zoekt. Maar hij komt wel. Want het woord, de belofte van de Heere, is vast. wat hij beloofd heeft, dat zal gebeuren. En dat weet ik zo zeker, schrijft Petrus dan, omdat ik dat zelf gezien heb. Het slot van vers 16. Wij zijn aanschouwers. Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En Petrus wijst dan heel precies één moment aan in het leven van de Heere Jezus. De verheerlijking op de berg. We hebben het gelezen. Petrus was daarbij geweest. Samen met Jacobus en Johannes. De andere discipelen niet. En op die berg werd de Heere Jezus van gedaante veranderd. Hij kreeg een hemelse gedaante. Zijn gezicht en zijn kleren straalden als de zon in hemelse heerlijkheid. En dat blijkt ook wel uit de reactie van de discipelen die neervallen op de grond. Christus ontvangt daar goddelijke heerlijkheid. En Mozes en Elia die spreken met hem. God de Vader gaf hem die eer en heerlijkheid voor zijn lijden nog. En hij sprak daar de stem van de hoogwaardige, de verheven heerlijkheid. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. We kunnen vanmorgen niet breed bij heel die geschiedenis stilstaan. Het is een aankondiging van het lijden van Christus dat komt. Maar dat laat ook zien, en daar legt Petrus in dit gedeelte vooral de nadruk op, de heerlijkheid die Christus zal ontvangen als vrucht op zijn lijden. En met die heerlijkheid zal hij ook wederkomen op de wolken des hemels. De heerlijkheid die Petrus en Jacobus en Johannes al mochten zien, is daar al een bewijs van. Dat God de Vader die heerlijkheid zal geven aan zijn Zoon. Het is een profetie van Christus' majesteit bij zijn tweede komst. Dat Christus die heerlijkheid ontvangt van zijn Vader, dat hebben wij zelf gezien, schrijft Petrus. En wij hebben zelf de stem van God gehoord uit de hemel. Wij zijn ooggetuigen en oorgetuigen van de majesteit van Christus. En zo zal hij wederkomen. Maar Petrus noemt nog een argument. Wij zijn ooggetuigen geweest en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat wil zeggen, door de verheerlijking van Christus op de berg is nog eens gebleken en is nog meer gebleken hoe vast het woord is. Zo is het nog vaster, nog zekerder geworden. En dat was ook het belangrijkste bij de verheerlijking van de Heere Jezus. Petrus wilde daar eerst blijven en daar tenten maken, dat vasthouden. Maar dat kan niet. En het gaat om de boodschap. Om het woord van de Heer. Petrus benadrukt dat hier ook. Hij beschrijft niet heel breed wat ze dan precies hebben gezien. Maar hij geeft wel het woord door dat de Heer toen gesproken heeft. En in vers 18 noemt hij dat nog een keer. De stem die van de hemel kwam. Want zonder die uitleg van de Heer zelf, zonder het woord van God, zouden ze ook niet begrepen hebben wat die verheerlijking op de berg betekende. Maar door het woord wel. Ook toen was het woord dus het belangrijkste. En bovendien, het was een vervulling van de profetieën die spraken over de komst van Christus, over zijn lijden, over zijn heerlijkheid. Dat begreep Petrus op dat moment allemaal nog niet. Hij had juist geprobeerd om het lijden van de Heere Jezus tegen te houden. Maar na de opstanding van Christus en na Pinksteren, door het werk van de Heilige Geest, is het hen duidelijk geworden. En Petrus mag het nu dan ook doorgeven. Wat hij heeft gezien en gehoord op de Heilige Berg was een vervulling van Gods belofte. En als de Heer toen zijn woord vervulde, dan zal hij dat ook doen bij wat hij nog belooft. En als hij toen zijn zoon al goddelijke majesteit gaf, dan zal hij dat ook doen bij zijn wederkomst. Het is geen fabeltje, geen mythe dat de Heer Jezus Christus terug zal komen. Het is vast en zeker, zeer vast in het woord van God. En dat woord is des te vaster, omdat de Heere al heeft laten zien dat hij zijn woord vervult. En dat woord is dan ook nodig voor de gelovigen in Klein-Azië als een gids, totdat Christus komt. Dat woord is ook voor ons nodig. Dat woord is vast. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hebben het hier in de Bijbel. Het woord van God. Ja, denkt iemand misschien, dat klinkt haast wel hoogmoedig. Wij hebben het. Alsof wij de waarheid in pacht hebben. Ja, maar zo is het wel. En eigenlijk nog sterker zelfs, wij hebben de waarheid niet in pacht, niet voor een poosje, maar wij hebben de waarheid niet in ons. Wij zijn die waarheid niet, maar uw woord is de waarheid. En dat woord spreekt van de Heere Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Dat hebben wij niet verdiend, dat is alleen de genade van de Heere dat hij nog spreekt. Dat hij tot ons komt in zijn woord. Maar die beloften van de Heere zijn dan ook vast. Wat de Heere belooft, doet hij ook. En ja, als Petrus dit al zo mocht schrijven, hoeveel te meer geldt dat dan voor ons? Hoe vast Gods beloften zijn. Wij hebben het hele woord van God. Petrus nog niet, want een deel van het Nieuwe Testament was toen nog niet geschreven. We mogen het zien als we terugkijken in de kerkgeschiedenis, hoe de Heere al die eeuwen door zijn kerk bewaard heeft. De Heere Jezus had dat beloofd, dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zouden overweldigen. En hij vervult die belofte tot op dit ogenblik. En gemeente, dat is vanmorgen ook de boodschap voor u en voor mij. Dat de Heere zijn beloften vervult. Zijn woord is vast. Dat geldt zijn bedreiging. Voor wie de Heere niet zoekt, niet lief heeft. Daarvan kan het ook wel lijken alsof daar niets van komt. Zo dachten de mensen het bijvoorbeeld in de tijd van Jeremia. Al die bedreigingen over Jeruzalem, dat zou toch zo vaak niet lopen. En het leek alsof ze zich konden beroepen op het woord van God. Want dit was toch de stad waar de tempel stond. Wat zou hen dan kunnen overkomen? Maar ze lieten wel aan de kant dat de Heere ook zegt dat zijn oordeel komt als Israël hem verlaat. En die bedreiging van de Heere is ook vast. En als u of jij de Heere niet kent, hem niet nodig hebt voor de vergeving van je zonde, dan kan het je op aarde wel voor de wind gaan. En het kan allemaal meelijken te vallen. Maar eens komt het oordeel van de Heere vast en zeker. En de Heere laat je vanmorgen nog waarschuwen. Hij heeft nog geduld opdat je hem zult zoeken en in hem veilig bent. Want de vastheid van het profetische woord geldt ook de belofte van de Heere. De Heere belooft in zijn woord dat wie hem zoekt, hem zal vinden. De Heere heeft zijn belofte onderstreept toen je gedoopt werd. Hij wil je laten zien wie je zelf bent. Hoe zondig, hoe verloren, buiten de Heer. Hij wil je zonde vergeven om het werk van Christus. Hij wil je leren leven tot zijn eer en je de weg wijzen in het leven. Dat heeft de Heer allemaal beloofd. Petrus begint daar zijn brief mee, vers 3 en 4. De Heer heeft ons zijn belofte geschonken. En hij heeft in zijn belofte alles geschonken wat voor het leven en de godzaligheid nodig is. Alles wat u ontbreekt, schenk ik. En die belofte van de Heere is vast, omdat het zijn belofte is. En dat is des te meer reden om met die belofte naar de Heere toe te gaan. Want dat is wel nodig. Om met die belofte naar de Heere te gaan als een pleitgrond in het gebed. Heere, ik heb het niet verdiend. Maar u hebt het beloofd. En u kunt van uw woord toch niet af. Want God kan niet liegen. De Heere vervult zijn beloften. Dat is vast. En omdat de Heere alles belooft wat wij als zondaren nodig hebben, omdat zijn woord vast is, daarom moet dat woord van de Heere voor ons ook genoeg zijn. Dat is de vaste grond waar het geloof op rust. Het woord van God is onmisbaar, maar het is ook genoeg. Want let u daarop, gemeente, hoe Petrus daarover schreef. Hij heeft de verheerlijking op de berg meegemaakt. Een heel bijzonder ogenblik waarop heel deze wereld maar drie mensen getuigen van waren: Petrus, Jacobus en Johannes. Het was een moment waarbij de hemel op aarde kwam. Hij zag Christus in hemelse heerlijkheid. Hij heeft de stem van God zelf gehoord. Maar nu zegt Petrus niet: ik heb zoveel bijzonders meegemaakt. Dan moeten jullie het maar van mij aannemen. Ik heb recht van spreken. Dat zegt hij niet. Hij zegt wel: wij zijn ooggetuigen. Ik heb het zelf gezien dat de Heere zijn belofte vervult. Maar hij wijst de gelovigen toen en nu niet op zijn bijzondere ervaring, maar op het woord van God. Want er is geen vastheid in wat Petrus of wat u of ik hebben meegemaakt, maar alleen in het woord van God. Wij hebben het woord. Dat is zeer vast. En gemeente, dat is ook voor onze tijd van zo geweldig groot belang. Er is zoveel verwarring vaak op geestelijk gebied. Zoveel ook wat niet overeenkomt met het woord van God. Of mensen beroepen zich op dingen die de Heer hen zou hebben duidelijk gemaakt. En dat kan op een heel reformatorische of op een evangelische manier. Ze denken dat ze profetieën hebben ontvangen, maar vaak los van het woord. En soms zelfs met het woord van God duidelijk in strijd. Dat hebben wij niet te verwachten, gemeente. Wij hebben het woord. Dat is vast. Zelfs voor Petrus, die werkelijk de stem van God gehoord had, leidde dat er alleen maar toe dat het woord van God nog vaster werd. En zeker wil de Heer ook in onze tijd de weg wijzen, antwoord geven. Maar dat doet hij door zijn woord. En ik moet altijd toetsen of het ook met het woord van God overeenkomt. En als het niet naar het woord is, dan kan iemand nog zo'n bijzonder verhaal ophangen over wat de Heer hem heeft duidelijk gemaakt. En het kan nog zo geestelijk klinken ook. Maar dan is het niet waar. Als het niet is naar het woord, dan heeft het geen dageraad. Het woord is genoeg. En alles wat wij weten moeten om zalig te worden, dat heeft de Heer daarin geopenbaard. Met minder kan ik niet toe. Meer heb ik niet nodig. Dat is ook van belang dus in dingen die wij beleven. Calvijn zegt dat ergens heel mooi, dat dat bevinding is. Niet allerlei bijzondere dingen. Niet allerlei dingen die boven het woord uitgaan of er zelfs mee zouden strijden. Maar, zegt hij, bevinding is dat ik ervaar dat God precies zo is als hij zich in zijn woord openbaart. Het woord van de Heer moet ons genoeg zijn. En ik heb er ook genoeg aan om levenslang in te lezen, te zoeken, te bidden, om er onderwijs uit te ontvangen door de Heilige Geest. Het woord van God is genoeg om de Heere te leren kennen. Als je dat wilt, en misschien zit er iemand met die vraag, hopelijk, hoe kun je de Heere leren kennen? Wat moet je dan doen? je Bijbel lezen. En daarmee naar de Here gaan. Ja, maar verder dan, wat moet je dan doen? Dat moet je doen. En dat is genoeg. Zelfs al zou je vanmorgen in de kerk zitten en van de Here en zijn dienst niets weten, dan is dat de weg. Dat je de Bijbel gaat lezen. En zeker kan daar hulp bij nodig zijn of uitleg en misschien nog andere dingen. Maar dat je zelf het woord van God leest is veel belangrijker. Want dit is niet een of ander oud en ingewikkeld boek waar wij in onze tijd maar moeilijk mee uit de voeten kunnen. Het is het levende woord van God. En zo schrijft Petrus het ook in zijn eerste brief aan de gelovigen in Klein-Azië. U bent wedergeboren. Hoe dan? Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daarin alleen kun je ook vastheid vinden. Petrus roept op, zagen we, om de roeping en verkiezing vast te maken. Dat vraagt om een heilig leven met de Heer. Maar zekerheid krijgen, persoonlijk. En leven met de Heer, dat kan alleen maar door vastheid te zoeken en te vinden in wat nog vaster is, het zeer vaste woord van God. Wij hoeven geen stem uit de hemel te verwachten, of een heel bijzondere bekeringservaring. Ik zeg niet dat de Heer soms niet op een bijzondere manier kan spreken. Zeker kan dat. Maar we hebben dat niet te verwachten. Want zekerheid van het geloof is te vinden door het werk van de Heilige Geest in het geloof in de beloften van God. Ik moet niet allerlei bijzondere dingen verwachten of zoeken, maar mijn leven leggen naast het woord van God. En kijken of wat de Heer in zijn woord aanwijst als vrucht van een leven met hem ook in mijn leven te vinden is. En dan met zijn woord naar de Heer gaan. Niet alsof het dan een conclusie is van je verstand alleen. Zeker niet. Maar zo wil de Heilige Geest werken. Zo wil hij ook vastheid geven. Hij werkt door het woord van God. En dat woord is dan ook genoeg in alle omstandigheden waarmee je in dit leven te maken kunt krijgen. Wat er ook voor moeite of zorg zou komen. In deze tijd merken we dat veel dingen onzeker zijn. Huizen of beleggingen worden minder waard. Of je kunt het persoonlijk merken. Door ziekte. Of bij het ouder worden bijvoorbeeld. Dat je krachten of je geheugen minder worden. Het wordt allemaal minder. Maar wat is het dan een zegen als je de Here mag kennen en leeft bij zijn woord. Want dan wordt het woord van God juist steeds meer waard voor je. Uw woord kan mij, zingt Psalm 119, al zou ik alles missen. Uw woord kan mij door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat woord ontneemt mij alles in mijzelf. Maar het geeft mij een vaste grond in het werk, in het offer van de Heere Jezus Christus. En dat is genoeg. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Gemeente, hebt u zo de vastheid van het woord leren kennen? Dat de Heere zijn belofte vervult? En hebt u aan zijn woord genoeg? De vastheid van het profetische woord blijkt allereerst in de beloften die de Heere vervult. Het blijkt ook uit de oorsprong ervan, dat zien we in de tweede plaats. Want daar wijst Petrus ook op, vooral aan het einde van dit hoofdstuk, vers 21. De profetie is vroeger niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven, hebben het gesproken. De ware profetie, het woord van God, komt niet bij mensen vandaan. Het woord van valse profeten wel. Die spraken uit zichzelf, met hun eigen gedachten, op eigen initiatief. Ze zeggen dat ze met een woord van de Here komen, maar het is alleen maar hun eigen woord. En dat is het ergste wat je overkomen kan. Als je het woord van God moet brengen. Dat je met het woord van God zegt te komen. Terwijl de Heer je helemaal niet geroepen en gezonden heeft. Of dat je komt met je eigen woord. In plaats van met Gods woord. En zijn woord alleen. Alles wat wij spreken, dat moet uit de schrift komen. Zo'n valse profeet komen we bijvoorbeeld tegen bij de profeet Jeremia. Jeremia 28 leest u dat. Hanania heet hij. En hij komt met een goede boodschap waar de mensen gelukkig van worden. Want, zegt hij, Jeruzalem wordt helemaal niet ingenomen en verwoest. En Jeremia die zou niets liever willen dan dat Hanania gelijk had. Dat het oordeel van de Here niet zou komen. Maar die boodschap is niet waar. De Heere heeft hem niet gezonden. En dan beroept Jeremia zich ook op het woord van God, op de vroegere profeten die Gods oordeel aankondigden over de zonde van het volk. En zou er dan nu ineens vrede zijn zonder bekering? De boodschap van die valse profeet kan niet waar zijn. En het komt ook niet uit. En zelf sterft hij. Maar de echte profetie, het woord van God, komt niet bij mensen vandaan. Dat blijkt ook heel duidelijk bij de profeet Jeremia. Hij moet het woord van de Here verkondigen. Maar dat wil hij helemaal niet. En hij probeert zijn mond te houden op een gegeven moment. Hij heeft het besloten, zegt hij een keer, om niet meer te spreken. Maar hij kan het niet. Hij moet spreken. En dan maakt de Heere hem ook gewillig. En dan geeft de Heere hem ook de kracht. Maar het is heel duidelijk dat de boodschap die hij brengen moet niet opkomt uit zijn eigen hart. Het komt van de Heilige Geest. Die drijft de profeten, de Bijbelschrijvers, zoals een zeilschip wordt voortgedreven door de wind. Zo worden de Bijbelschrijvers geleid door de Heilige Geest. Zeker, het zijn heel verschillende mensen. Verschillend in afkomst, in opleidingsniveau. Dat merk je ook. In hoe ze schrijven, de stijl, de manier waarop ze dingen zeggen. Maar ze zijn wel geleid, geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hen zo geleid dat ze precies die boodschap doorgaven die de Heere wilde dat ze zouden opschrijven. Heel de schrift is door God ingegeven, schrijft Paulus ergens. En u merkt het ook in het Nieuwe Testament. Er wordt verschillende keren verwezen naar het Oude Testament. En dan wordt er niet gezegd, David zegt of Mozes zegt. Maar verschillende keren staat er in het Nieuwe Testament, zoals de Heilige Geest zegt. We hebben dat woord van de Heere gekregen, heel de schrift. En we hebben dus ook heel de schrift nodig. Om de profetie te begrijpen, de profetie die van de Heilige Geest komt, moet ik zijn bij andere woorden die de Heilige Geest ook gegeven heeft. Petrus wijst erop in vers 20. Geen profetie is van een eigenmachtige uitlegging. Dat deden de dwaaleraars wel. Die beriepen zich ook op het woord van God. Maar daar gaven ze hun eigen draai aan. Ze verdraaiden het. Wij hebben heel de schrift nodig. De schrift is haar eigen uitlegster, zeggen wij wel. Dat betekent om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Moet ik natuurlijk heel goed lezen wat er staat. In deze tekst, in dit gedeelte en in de context en de omstandigheden van toen het geschreven werd. Maar ik moet dat wel altijd doen vanuit het geheel van de schrift. Want heel de schrift is ingegeven door de Heilige Geest en die spreekt zichzelf niet tegen. En daarom moet ik me dat altijd ook afvragen. En als ik denk dat in een tekst iets staat, of dat ook overeenkomst komt, of dat ook past bij het geheel van het woord. Maar wat de Heere in zijn woord zegt, dat heeft gezag. Dat heeft absoluut gezag over heel mijn leven. Want de profeten zijn geleid door de Heilige Geest. En zo hebben ze gesproken. En het is zo opgeschreven als de Heere dat wilde en bewaart tot vandaag de dag toe. Dit woord is vast. Het is onfeilbaar. Wij bereiden dat nergens anders van. Maar wel van het woord van God. Het is onfeilbaar. Wat de Heere in zijn woord zegt is voor 100% waar en betrouwbaar. Dat is geen eigen opvatting van Petrus. Of iets dat Paulus niet helemaal goed begrepen heeft. En dat wij daarom rustig heel anders kunnen zien in onze tijd. Nee, het is het woord van God. Het onfeilbare woord. Oude Testament en Nieuwe Testament. Van kaft tot kaft, zo u wilt. Het zijn geen fabeltjes. Geen mythen. Geen opvattingen van mensen over God. Maar het is het levende woord van de levende God. En zeker is er een tekst in de Bijbel waarvan het lang niet eenvoudig is om daar een goede uitleg van te geven. En het kan ook gebeuren dat je bij verschillende uitleggers die allemaal willen buigen voor het woord van God, toch bij sommige teksten heel verschillende opvattingen tegenkomt. Of soms kun je verschil van mening hebben of houden over wat de Heer in een bepaalde tekst nu bedoelt. Maar gemeente, als je eerlijk onderzoekt, biddend om de leiding van de Heilige Geest, wat de Heer hier te zeggen heeft, en je komt dan tot de conclusie: dit is de boodschap van dit gedeelte. Dit bedoelt Paulus of Petrus hier. Dan hebben u en ik voor dat woord te buigen. Want wat de Heere in zijn woord zegt, dat heeft absoluut gezag voor alles wat ik geloof en voor heel mijn leven. En als ik er eerst anders over dacht, of als ik anders leef, en het doet er niet toe in welk opzicht dat is, en of dat iets groots is of dat wij het maar iets kleins zouden vinden, maar dan moet ik mijn opvattingen of mijn levenswijze bijstellen. Ik mag mij niet van het woord van de Heere afmaken door te zeggen, als dat dus goed is uitgelegd natuurlijk, ja, dat is het Oude Testament maar. Of dit onderwerp komt helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel, dus het zal wel niet zo belangrijk zijn. Of, ja, dat zegt Paulus maar. Nee, het is het woord van God, het woord dat zeer vast is, dat is ingegeven door de Heilige Geest. En dat betekent dat wij alle dingen altijd weer moeten toetsen aan de schrift. Dingen die ik zelf vind, dingen die ik beleef, ik noemde dat net al. Maar ook om een ander voorbeeld te geven, liederen die wij zingen. Want een lied kan wel lekker zingen en heel populair zijn misschien, maar het moet in de allereerste plaats Bijbels zijn. Dat wil echt niet zeggen dat je dan alleen maar letterlijk Bijbelteksten mag zingen, maar de inhoud van een lied en ook de manier waarop dingen gezegd worden moet wel in overeenstemming zijn met het woord van God. En er zijn veel liederen die voor christelijk doorgaan waarbij dat niet zo is. En als hij dat niet doet, of het is heel vaag of eenzijdig, dan moeten we wat anders zoeken. En daarin mogen wij kritisch zijn, gemeente. Dat moet zelfs. Dat is niet om te zeuren, niet om op alle slakken zout te leggen, maar het gaat erom dat wij ons in alle dingen onderwerpen, ook in ons denken, ook in ons spreken en ons zingen, aan het woord van God. En ja, zeker, dat kan moeilijk zijn. Dat is moeilijk. Als ik ineens ergens anders over moet gaan denken, als dat betekent dat iets wat ik graag wilde niet kan, dat ik het niet mag doen, omdat het ingaat tegen het woord van de Heer. En als ik eerlijk de Bijbel lees, dan kom ik die dingen tegen. Als u in de Bijbel nooit iets tegenkomt wat u niet aanstaat, dan leest u niet goed. Want het woord van de Heer, dat komt niet overeen, dat sluit niet aan bij mijn natuurlijke hart. En het kan gebeuren dat ik sommige dingen misschien niet begrijp. Waarom de Heer iets verbiedt bijvoorbeeld. Maar dat ligt dan aan mij. Aan mijn beperkte verstand. Aan mijn zondige hart. Gemeente, bent u en ben ik bereid om te buigen voor de Schrift. Omdat dit het woord van God is. Het onfeilbare woord dat zeer vast is. Want dat is zeker ook een belangrijk kenmerk van geestelijk leven. Dat ik bereid ben om mij te laten corrigeren. Dat ik wil buigen voor het woord van God. Juist als het ingaat tegen mijn denken en mijn leven. En daar valt dan ook de scheiding. Of ik wil buigen voor de Heer of niet. En dan is bij de Here ook de kracht te vinden om dat te doen. De vastheid van het woord blijkt in de vervulling van de profetie, in de oorsprong van het woord en tenslotte in de derde plaats ook in de vrucht ervan. Want daar wijst het slot van onze tekst op. Het profetische woord is zeer vast en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Het woord is een licht en het schijnt in het duister. En met dat donker wordt het leven hier op aarde bedoeld. Wordt ons hart bedoeld zoals wij geboren worden. Ons hart is donker en dat heeft een negatieve betekenis. Het is verduisterd, het is vervuild. Zo heeft de Heer ons niet geschapen. Bij de schepping sprak de Heere, er zij licht. En er was licht. Maar het is donker geworden. Ons hart is donker. Is vuil geworden door de zonde. En in die duisternis van ons natuurlijke hart, in de duisternis van de zonde, schijnt het woord nu. Het licht schijnt in de duisternis. En als de lamp van het woord gaat schijnen in de prediking of als ik het persoonlijk lees, dan komt allereerst de vuilheid, de duisternis van mijn hart openbaar. Gods woord wijst mijn zonde aan, ontdekt aan mijn zonde. En dat wil ik niet uit mijzelf. En daarom probeert de duisternis altijd weer om dat licht van het woord uit te krijgen, eronder te krijgen. Zo was het toen de Heer Jezus op aarde kwam en zo is het nog steeds. Waar het woord van God open gaat en gaat schijnen. Het moet gezegd worden als de Heer Jezus geboren wordt. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar als de Heer in je leven gaat werken, dan is dat licht niet uit te krijgen. Het is ontdekkend en het is pijnlijk. Maar de Heer laat mijn zonde zien, omdat Hij mijn zonde vergeven wil. Omdat Hij het werkelijk licht en nieuw wil maken in mijn hart. Hij kan dat. Want als Hij spreekt, is het er. God zegt, er zij licht. En er is licht. En dat deed de Heer niet alleen bij de schepping. Maar dat kan Hij ook doen. En dat doet Hij nog steeds. Dat wil Hij doen in mijn duistere, zondige hart. Als Hij spreekt, wordt het licht. Dan gaat het licht schijnen van het woord. Het licht der wereld, de Heere Jezus Christus. En daarin blijkt wel het meest de vastheid van het woord van God. Zijn woord is zo krachtig door het werk van de Heilige Geest, dat het licht brengt in het aardedonker van mijn leven. Dat het mijn harde hart verbreekt. Dat het mijn vijandschap overwint. Dat het mijn wil ombuigt. Dat het zondaren van dood levend maakt. Zo vast, zo krachtig is het woord van de levende God. En daar is het woord van de Heere voor bedoeld. Daar is het op gericht om mij met mijn zonde bij de Heere te brengen. Om licht en leven te geven in mijn hart. Om mij door de lamp van het woord ook de weg te wijzen. En met dat werk gaat de Heere door. Zo wil hij ook vanmorgen nog werken door zijn woord. En daarom laat hij het ons verkondigen. En dat gaat door, schrijft Petrus dan. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat. En de morgenster die is aan de hemel zichtbaar, vlak voor zonsopkomst. Dat is een heel heldere ster die aangeeft dat de nieuwe dag aanbreekt. En de morgenster is hier een beeld van de Heere Jezus Christus. Als Hij komt, als Christus terugkomt, dan breekt de volle dag aan. En dat weten de kinderen ook wel. 'S Avonds in het donker als je op bed ligt, dan lijkt een klein lampje of een straatlaat aan de weg heel veel licht te geven. Maar als het de volgende morgen dag is, als de zon straalt aan de hemel, dan kun je dat licht al bijna niet meer zien. Want zo weinig is het maar. En dan heb je dat kleine lichtje helemaal niet meer nodig. En zo is het met het woord van God ook. Dat woord is vast. Het is de vaste grond voor het ware geloof. Dat woord is als een lamp, een helder licht, zegt Psalm 119. Dat hebben wij zeer nodig in het leven op deze donkere wereld en voor ons donkere hart. Als je de Heere lief hebt, kun je daar niet zonder. Dat licht is er nu al, als je de Heere kent. Want de morgenster gaat op in uw harten. Christus begint hier op aarde al te schijnen in je hart. Als je Hem mag leren kennen. En toch, als de volle dag komt, als de Heere Jezus Christus terugkomt, dan breekt de volle dag aan. Dan hebben allen die hem werkelijk nodig hebben gekregen, dat licht van het woord niet meer nodig. Want dan zijn al Gods beloften vervuld. Dan zijn al mijn zonden weggedaan. Dan mogen al Gods kinderen de Heere zien zoals hij is. Hem volmaakt kennen. Nu is die dag van Christus komst er nog niet. Het licht van het woord is nog nodig en het geloof in de belofte van God. En dat woord is ook genoeg om de Heere te leren kennen. Om de weg in dit leven te vinden. En genoeg om eens te sterven. De gemeente, heeft dat woord al geschenen in uw leven? Bent u de duisternis van uw eigen hart gaan zien? En is daar het licht ingekomen van het woord, het licht van de Heere Jezus Christus? Want zonder Hem, zonder een leven bij het woord van God, zonder met je zonde te vluchten tot Hem, de zaligmaker, dan kun je wel proberen om zelf wat licht te maken. Maar dat helpt je niet. En dan blijft het woord wel vast, maar dan getuigt het vast en zeker tegen je. Je hebt Gods licht, zijn genade, zijn vergeving nodig. En de Heere wil met zijn licht nog schijnen in het hart van zondaren. Dat licht is hier te vinden in het woord van God, in de Heere Jezus Christus. Kom dan tot dat licht, opdat het in uw leven schijnt voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. En als u zo de Heere mocht leren kennen en uw vastheid vindt in zijn woord, dan hebt u ook het uitzicht dat eens de volle dag komt. Dat de Heere al zijn beloften vervullen zal en dat u volmaakt de Heere mag dienen. Dan zal dat blijken, en ook nu al, als u bij dat woord leeft, hoe onwrikbaar vast dat profetische woord is. En hoe zalig is dan het volk dat naar dit woord, dat naar deze klanken hoort. Amen.